Naar 1 Korinthe 11 spoeden wij ons weer, waar ik erop gewezen heb dat het schriftgedeelte begint met melding te maken van een hiërarchie. Dat wil zeggen van rangen en standen, om maar een klassieke term te gebruiken in dat verband, die de achtergrond vormt bovendien van wat hierna komt. Namelijk, vers 4 was dat, waar staat dat de man zijn hoofd niet zou bedekken. Impliciet zijn hoofddeksel zou afdoen, heet dat. Maar hij zegt, nee, de vrouw zou haar hoofddeksel ophouden. Dat hoort nou een keer zo. Daar is ook een reden voor, zegt hij. Dat is namelijk omdat de vrouw, mind you, het gaat over de gelovige vrouw. En voor zover zij geplaatst wordt in relatie met een man, is het haar man en niet iemand anders. Hè? Dus de gelovige, getrouwde vrouw gaat het over. Van de man staat vers 7, want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is. Begrijp je me goed? Dat wordt ook niet van de natuurlijke man, de niet wedergeboren man, gezegd. Een natuurlijke mens is een beelddrager van Adam. En voor zover een mens beelddrager Gods is, of zou zijn, kan dat alleen als hij wedergeboren is. En na dat beeld zouden wij dan ook veranderd worden. Maar zoals gezegd, het gaat over gelovige mannen en vrouwen. Paulus geeft hier niet richtlijnen voor de samenleving als zodanig, of voor de een of andere openbare bijeenkomst uiteraard, hè. Maar de man wordt geacht het beeld Gods te zijn, degene in wie God gestalte krijgt. Hij zou het uitgedrukte beeld zijn van Gods heerlijkheid. Dat is dan misschien hoog gegrepen of ver gegrepen. Niettemin, dat is wel de bedoeling. En als u zegt dat daar hier, terwijl we nog in het vlees zijn, dat er dan toch niet al te veel van terecht komt, dan stem ik daar wel mee in. Daar komt dan wellicht niet al te veel van terecht. Maar het doet niks af aan het gestelde ideaal, het gestelde doel. Wij zouden beelddragers God zijn en bij voorkeur nu reeds, of, maar ik kan ook wel andere woorden gebruiken, dan zeg ik, het was de bedoeling dat God in ons verheerlijkt zou worden en dat zal in de toekomst zeker gebeuren, maar bij voorkeur nu reeds uiteraard. Hè? Nou goed, de man is de heerlijkheid Gods, staat daar. Dat wil zeggen, de rechtstreekse uitstraling, afschijnsel van Gods heerlijkheid. Ik gebruik termen die op Christus van toepassing gebracht worden in bijvoorbeeld Hebreeën 1 vers 3 is dat ongeveer, denk ik. Maar hetzelfde idee geldt natuurlijk weer één etage lager, één rang, hoe zeg je dat? Één laag lager in de hiërarchie. Want zoals God het hoofd is van Christus en Christus het hoofd van de man, zoals we gelezen hebben in de eerste verse, zo is het ook inderdaad zo dat de man de heerlijkheid van Christus zou uitdragen, uitstralen of zou zijn, net hoe u wilt, zoals Christus de heerlijkheid Gods uitstraalt, uitdraagt of zou zijn. En in de volgende laag, in de volgende fase krijgen we hier dat de vrouw is de heerlijkheid des mans. Dat wil zeggen, die zal de heerlijkheid van de man uitstralen of zijn of wat dan ook. Zodat we toch terechtkomen bij de gedachte dat de vrouw primair bedoeld is voor een representatieve functie. Zij representeert haar man namelijk. Is het allemaal ernstig te kijken, wat zegt hij me daar nou, hij kan me nog meer vertellen. Mooi, dan ga ik gewoon door. Dit lees ik in mijn Bijbel. Ik kan er ook niks aan doen, ik heb het niet geschreven, ik heb het niet bedacht. Je moet ook voor mij niet vragen of ik ermee instem of niet, dat heeft er niks mee van doen. Dit is gewoon wat er geleerd wordt en dat is de positie. Ik ben wel van mening dat als je als mens, en zeker als gelovige mens, een beetje aardig, hoe zeg je zoiets, een beetje aardig door het leven wil gaan, fatsoenlijk is eigenlijk het goede woord in dit geval, dan kun je maar het beste zoveel mogelijk zien te houden aan wat de Bijbel daarover te melden heeft. Dat is ongeveer hetzelfde te zeggen als dat je bepaalde voorwerpen of apparaten maar het beste kunt gebruiken zoals ze door de ontwerper, dan wel de fabrikant, bedoeld zijn. Daar kunnen ze ook het beste tegen en daar gaan ze ook het langste mee. He? Nou goed. Dat betekent dat je dus niet beeldjes moet gooien in het gezicht van, hoe heet die man, Berlusconi? Schiet me maar wat geks te binnen. Daar zijn die dingen niet voor. Daar is Berlusconi trouwens ook niet voor. Maar heb ik van hem begrepen. Maar zoiets, hè. U weet hoe dat met microfoons is. Ze zeggen, ja, je moet zo'n sjoer nemen. Daar kun je spijkers mee in het podium slaan. Ik moet u adviseren dringend om dat toch maar niet te doen. Het is slecht voor het podium. En voor de spijker. Nou ja, dat gaat niet werken, jongens. Een sjoer, zei ik toch? Ja, moet je spijkers mee in het podium slaan, zo zit het. Nou goed, en zo is met man en vrouw ook. Dit is nou eenmaal de positie die man en vrouw zouden innemen. En van ons als gelovigen, hebben we vorige keer trouwens aangehaald, van ons als gelovigen wordt gezegd dat ook wij, juist omdat wij gelovigen zijn en juist omdat we niet tot deze wereld behoren, dat we juist daarom ons zoveel mogelijk zouden houden aan de regels die van oorsprong in deze wereld nou eenmaal gelden. En voor ons als kinderen gods, is ook, zeker ook in onze huwelijksrelatie geldt precies hetzelfde. Men zou er naar streven om zoveel mogelijk te beantwoorden wat de Bijbel daarover te zeggen heeft. En dat valt wel mee, want het is niet zoveel. En hier vind je het in een paar zinnen, hoe dat zit. Heeft van doen met relatie en met ondergeschikt zijn, elkander onderdanig zijn, die heb ik die vorige keer aangehaald. Dat geldt niet alleen voor de vrouw, dat geldt net zo goed voor de man, heb ik u gezegd. We hebben allemaal zo onze plaats gekregen en wij zouden dat leren accepteren, daarin te leven. Waarom ook niet? Ook ongelovigen moeten leren hun plaats te vinden in het leven en ermee uit te komen. Ik bedoel, zo bijzonder is dat nou ook weer niet. Maar de staat van de vrouw is de heerlijkheid des mans. Elders, maar ik geloof dat ik die vorige keer even heb aangehaald uit Jeremia 31. Daar wordt aangekondigd dat ooit de vrouw de man zou omvangen. Nou gaat het wel over Israël en de Heer. Maar het neemt niet weg dat daar aangesloten wordt bij het Bijbelse instituut als zodanig. De vrouw is de veruiterlijking van de man. Als je niet weet wat die woorden betekent, moet je nog het een en ander leren, want het is tamelijk abstract geformuleerd natuurlijk. Maar het betekent inderdaad dat de vrouw de man vertegenwoordigt naar buiten toe. Maar in principe, zij zijn één. En daarvan heb ik vorige keer al gezegd, dat zeg ik nu om er niet weer op in te hoeven gaan. Man en vrouw zijn één, maar helaas, dat zijn wij in onze zogenaamde cultuur, zijn we dat kwijtgeraakt. Maar goed, we zijn zoveel kwijtgeraakt. We zijn op de weg terug. We zijn onze beschaving aan het verliezen en dat soort dingen meer. Dat lijkt me een duidelijke zaak. En daarom willen we niet weten hoe het vroeger was, want dan beseffen we dat we toch wel aardig de zaak aan het afbreken zijn langzamerhand. Hè? Zo noemden wij dat ook enige tientallen jaren geleden. Afbreken. Van alle heilige huisjes, alle taboes, alle inzettingen, moest allemaal afgebroken worden. Het establishment, dat betekent zoveel als dat wat er al stond, moet afgebroken worden enzovoorts. En daarna weten we niet meer waar we zijn en wie wij zijn en dus ook niet meer waar het naartoe moet uiteraard. Hè. Maar dat is de achtergrond van dit schriftgedeelte, zeker ook gezien in onze tegenwoordige tijd. In elk geval, de vrouw staat onder de man, de vrouw is de heerlijkheid des mans en zoals gezegd, het hoofddeksel is nou eenmaal de uitbeelding van het gezag waaronder men staat. Nou ja, daarom dragen degenen die zich beschouwen als kerkvorsten dus ook een of andere bizar hoofddeksel. Met twee punten, heb je dat gezien? De mijter, hè? Het is net Sinterklaas geweest, moet kunnen. Officieel zegt men daarvan, die twee punten, dat zijn de twee hoorntjes van Mozes. Maar wij protestanten weten daar niets van hoorntjes van Mozes. Maar dat woord hoorn staat voor het afschijnsel, het glinsteren van het gelaat van Mozes nadat hij de Heer ontmoet had. Vandaar dat in de beeldende kunst Mozes herkenbaar is aan de twee hoorntjes op zijn hoofd. Want keren is een hoorn, maar het staat eigenlijk voor uitgaande kracht. Dat wat men uit zich werpt. Afschijnsel dus inderdaad. Vandaar dat de hoorn ook een beeld is van koningschap, koninklijke heerlijkheid enzovoorts. En de beeldende kunstenaars hebben het wel aardig gedaan door het afschijnsel van het gelaat van Mozes uit te drukken in hoorntjes. De symboliek, ja, in de beeldende kunst. Men zegt dat daar de mijter van overgebleven is. Maar met een hoorntje voor en een hoorntje achter. Of zoiets, maar vooruit. Maar het is de macht waaronder men staat. In het geval van de mijter is het dus toch de wet. Hè? Ook via Mozes is toch de wet. Maar wij, levend onder het nieuwe verbond, hebben dat hoofddeksel niet, althans niet in onze relatie tot de Heer toe. En wat de vrouw betreft, die heeft de man boven zich. En daar wordt het hoofddeksel geacht de uitdrukking van te zijn. In het christendom vind je dat denk ik niet meer terug, maar dat weet ik niet helemaal. In de islam vind je die gedachte wel terug. Want het is niet specifiek christelijk. Maar dan vind je die gedachte wel terug. Van oudsher betekent de vrouw zonder hoofddeksel dat ze beschikbaar is. In het nette. In het niet nette trouwens ook. Maar ja. Maar betekent dat ze beschikbaar is. En zodra ze getrouwd is of uitgehuwelijkd of hoe dat maar heet, mag, draagt ze vanaf dat moment een hoofddeksel. Nee, niet een ring aan de vinger, maar een hoofddeksel. Dat het geen ring is, dat lijkt me ook duidelijk, want ring staat voor autoriteit. In de Bijbel. Als iemand een ring krijgt, wat krijgt hij dan? Gezag. Autoriteit. Eerst geboorterecht. Ring aan de vinger. Zegel. Een handtekening. Dat is wat het is, hè? Maar goed, die maar weer even terzijde. Maar er staat, de vrouw is de heerlijkheid des mans in vers 7. Is dat? Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit de man. Er komen nog twee zinnen, maar die laat ik nog even liggen. De man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit de man. Men is zo vriendelijk geweest om er een verwijzing bij af te drukken naar Genesis 2, vers 18 en 21. Maar iedereen kent het verhaal toch? Of moet ik hem nog? Dan laat ik hem toch maar opzoeken. Er staat namelijk nog meer. In Genesis 2, vanaf vers 18, ook had de Heere God gesproken, het is niet goed dat de mens alleen zij, dat is de man Adam, ik zal hem een hulpe maken als die als tegen hem over zij, die hem zou moeten complementeren. Aanvullen, dat is daar tegenover zijn. Tegenover het een heb je het ander en samen vormen ze één geheel. Dat is een algemeen beginsel in de hele natuur, de hele schepping, waarbij het mannelijke wordt gecompleteerd, compleet gemaakt betekent dat dus, hè? Compleet gemaakt wordt door het vrouwelijke dat daar tegenover staat. In heel wat culturen, dan wel religies, dan wel filosofieën, heeft men daar nogal werk van gemaakt. Hè? Tegenover yin staat yang. En dat is hetzelfde als mannelijk en vrouwelijk. En tegenover yip staat janneke. Dat is ook hetzelfde. Volgens mij heeft hij aan die M.G. Schmid die namen daar vandaan gehaald, als u mij vraagt. Yin en yang, yip en janneke. Ik ben er stellig van overtuigd, want ze had wel wat van die Oosters mystiek invloeden. Maar toen maar weer, hè. Maar het een en het ander, en dat moet je dan in balans zien te houden voor een beetje een stabiel leven, is de gedachte. En u denkt dat dat wel een aardige gedachte is, ja, zo in het algemeen, zeker voor de wereld. Als je dan toch niet geloven wil, dan houd het daar maar op. Maar in de Bijbel vind je dat natuurlijk ook net zo goed. En zelfs in de eerste plaats, want daar komt het toch vandaan, hè. Dat mannelijke tegenover het vrouwelijke. Men heeft er een wat andere filosofie van gemaakt. Dat wij leven in een dualistische wereld. En als je vraagt wat is dat, dan zeg ik nou, dat is precies hetzelfde. Het een staat tegenover het ander en houdt elkaar in balans. Maar het heet mannelijk en vrouwelijk. En je vindt dat dus in de taal ook. Zelfs nog enigszins in ons versleten Nederlands. Die begrippen mannelijk en vrouwelijk. Zijn woorden mannelijk of zijn ze vrouwelijk? Alles wat beschouwd wordt als een vat, als een omhulling. Alles wat buitenkant is, is per definitie vrouwelijk. En dat wat essentie is, essentieel is, wat vulling is om zo te zeggen. Dat wordt geacht mannelijk te zijn. Soms is dat lastig om uit elkaar te houden. Het hangt er maar vanaf wat je kiest. Het zijn namelijk relatieve begrippen. Zal ik even verder gaan? De man, die hoger staat dan zijn vrouw in deze hiërarchie van 1 Korinthe 11, is uiteraard mannelijk tegenover zijn vrouw. Het vrouwelijke is altijd aan het mannelijke ondergeschikt. En dan zegt u, ja, dat heb je nou al een paar keer gezegd, nou weet ik het wel. Oké, dan gaan we nu één verder. De man die onder Christus staat, is vrouwelijk ten opzichte van Christus. En als die te moeilijk is, zeg ik, de gemeente die onder Christus staat, de gemeente is vrouwelijk ten opzichte van Christus. Er staat ook nog in de Bijbel, want in de Bijbel wordt de gemeente als vrouw beschreven. Dat weet iedereen, daarom is het zo lastig uit te leggen dat de gemeente toch een man is. Maar daarom begin ik er ook aan, hè. Goed. Nou komt de echte moeilijke. En Christus, die onder God staat, omdat hij de veruiterlijking is van het wezen Gods, de Heer Jezus Christus staat dus vrouwelijk tegenover God. Maar ik heb niet gezegd dat hij vrouw is. Vanzelfsprekend niet. Dat is een ander ding. We hebben het over relaties. Verhoudingen. Dat is vrouwelijk en mannelijk. Gelukkig in andere talen hebben ze er andere woorden voor. Dus dan wordt het wat makkelijker te beschrijven. Maar zelfs in het Jodendom spreekt men over Jehovah. Wiens naam men niet uitspreekt, maar ik wel, zonder aarzeling. Spreekt men over Jehovah, de Heere die op aarde verschijnt, die Abraham bezoekt in zijn tent en al dat soort dingen meer. Men spreekt over hem als over het vrouwelijke van God. Orthodox Jodendom. Maar ja, ze weten kennelijk nog wat dat betekent. Ze weten dat die Jehovah de veruiterlijking is van de onzienlijke, de onkenbare God. En wij doen er goed aan dat ook te leren, want dat is zo. Dat is een verschijning van de Godheid en dus het afschijnsel van Gods wezen enzovoorts. Maar ik bedoelde te gaan zeggen dat het hoogste is altijd mannelijk, wat daaronder komt is allemaal vrouwelijk ten opzichte van het hoogste. Ga je een etage lager of zo, dan krijg je dus... Als je daarvan uitgaat, Christus bijvoorbeeld, is mannelijk ten opzichte van alles en iedereen, behalve tegenover God, want hij is als zoon aan de Vader ondergeschikt. Zoals heel Johannes 5 uitgebreid beschrijft, en dat vind ik voor deze omstandigheden wel genoeg. Het is een kwestie van relaties. En dan gaan we verder. De gemeente is vrouwelijk ten opzichte van Christus, want de gemeente staat onder Christus, want Christus is het hoofd van zijn lichaam. En het lichaam, onzijdig bij ons, maar het lichaam is vrouwelijk ten opzichte van het hoofd. Het hoofd is mannelijk. Maar neem je het hele lichaam, hoofd en lichaam, van de gemeente. Die gemeente staat in de rangorde boven Israël. Nu al, maar in de toekomst zeker. En dat betekent dus dat de gemeente mannelijk is, ten opzichte van Israël. Dus als je nou nog hebt gevonden dat Israël in de Bijbel aangekondigd wordt als de toekomende bruid, dan weet je nou meteen wie de bruidegom is. Christus en de gemeente. Het hele volk. Christus en de gemeente. En in die relatie is de gemeente het lichaam van de bruidegom. En toch, er is overeenkomst tussen het lichaam in relatie tot het hoofd en de bruid in relatie tot de bruidegom uiteraard. Ja, de vrouw in relatie tot de man had ik dan moeten zeggen, of de echtgenote in relatie tot de echtgenoot. Want zoals Israël vrouwelijk staat ten opzichte van de Messias en die Messias zou dienen, zo staat de gemeente net zo goed vrouwelijk in relatie tot de Messias, omdat de gemeente de Messias zou dienen. En daarom kun je soms het onderscheid niet vinden in sommige schriftgedeelten tussen Israël en de gemeente. Er is een goede reden voor. In sommige schriftgedeelten is het er ook niet. Dan is het juist een volkomen parallel. Enzovoorts. Maar waar het om gaat is om die verhoudingen. En het zijn verhoudingen inderdaad in die hiërarchie. Het is relatief. De gemeente ten opzichte van Christus en ten opzichte van God is vrouwelijk, maar de gemeente is de man ten opzichte van Israël en de volkeren. En een dergelijke positie neemt Israël zelf ook in, is vrouwelijk ten opzichte van de gemeente, ten opzichte van Christus, ten opzichte van God. Maar Israël zelf is weer mannelijk ten opzichte van de volkeren en vandaar dat Israël ook beschreven wordt soms als man. De eerstgeborene, Israël is mijn zoon, en zo. Maar aan de andere kant wordt Israël beschreven als vrouw. Maar zoek het maar op in de Bijbel. Als Israël beschreven wordt als vrouw, gaat het over de relatie van Israël tot de Heer. Blijkt gauw genoeg, want als je het tegenkomt in je Bijbel, lees je meteen over een overspelige vrouw meestal. Hoor. En in Jeremia 31... De Heer heeft wat nieuws geschapen of zal wat nieuws scheppen op de aarde. De vrouw zal de man omvangen. Dat wil zeggen, ooit zal Israël uitdrukking geven aan de heerlijkheid Gods en aan de heerlijkheid van Christus. In een nieuw huwelijk, niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Die dingen die moet je gewoon leren, daar heb je profijt van ook in het gewone leven eigenlijk. Mannelijk en vrouwelijk. Ze hadden mij dat op school moeten vertellen toen ik als arm kind in de vijfde klas van de lagere school al Frans moest leren. En lapiepen en wat het me allemaal was. Hè. We hadden nooit van mannelijk of vrouwelijk gehoord. Zelf waren we het nauwelijks. Ja, 11 jaar. Zoiets. Wist je veel en niemand legde het je uit. Je moet je gewoon maar leren. Het is me nooit gelukt. Frans is altijd dus misgegaan daarmee. Maar goed. Maar ik was even in Genesis 2. Hè? Lezen we even verder. Hè? De Heer zei, het is niet goed dat de mens alleen zei. Ik zal hem een hulpen. Is het woord dan niet hulp? Jawel. Maar men heeft geschreven hulpen om aan te geven dat het gaat om iets vrouwelijks. Het is ook een vrouwelijke uitgang, die open uitgang, daar achteraan het woord. Hè. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. De vertalers hebben er enige moeite mee gehad, maar het betekent als compliment. Het vult elkaar aan. Hè. En daarna staat er aan het eind van vers 20 weer, maar voor de mens vond hij geen hulpe die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep en hij nam een van ze, het gebeurde onder narcose, ja. Schiet me ineens, daar heb ik nog nooit aan gedacht eigenlijk. Waar ik wel aan denk, ja, aan symboliek, sorry. Waarom zo? De Heer had die vrouw ook kunnen maken uit een stuk klei. Sommigen die zeiden, nou ja, geloof ik. Meerdere mensen die uit de klei getrokken zijn. Ja, sorry. Maar goed, wij zijn allemaal aardewerk, zegt de Bijbel, en dus uit de klei getrokken, ja. Maar goed, dat had hij ook kunnen doen, maar waarom op deze manier? Dat is vanwege de symboliek, maar daar heb ik het zo over. Hij nam een van zijn ribben en sloot derzelver plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en bracht haar tot Adam. en stelde haar aan Adam voor. Het is allemaal niet zo moeilijk. Het woord rib, voor de duidelijkheid. Natuurlijk staat er in je Prisma woordenboek staat dat het een van die botten is van je borstkas en dat is een rib. Maar zo'n stukken woordenboeken, daar heb je niet veel aan hoor. Het woord rib betekent gewoon een zijde, een kant. En als het niet letterlijk is, noemen wij het een aspect. Maar ja, dat hebben we weer uit een ander ambacht geleend. Een zijde, het heet ook een zijspek trouwens. Een zijde, een kant, een ribbe. Bovendien heb ik later wiskunde moeten leren. Toen was ik al voorbij de 11 jaar. En dan moest je leren ribben van een kubus, weet je wel. Die hoeklijnen allemaal, dat waren ribben. Ja, zijden, dat had niks met een borstkas te maken. Een zijde. Hij nam een aspect van Adam en bouwde dat uit. Zodat je meteen weet dat ook mannen wel wat vrouwelijks in zich hebben. Maar dat wisten we al, want mannen zijn ook ondergeschikt aan God. En staan vrouwelijk ten opzichte van de mannelijke God, uiteraard. Maar wat er beschreven staat, ik kan het niet nalaten om erop in te gaan. Wat er beschreven staat is Adam, die werd in een diepe slaap gebracht. Hij was zich van niets meer bewust. Hij was er als het ware bij wijze van spreken dood. Want daar is het dan in tweede instantie een uitbeelding van. Maar in die tijd werd uit hem een vrouw gecreëerd. Zodat toen hij wakker werd, bleek hij ineens getrouwd te zijn. Nou komt dat wel vaak, maar goed, laten we. We moeten niet doen, hè, dat soort dingen, hè. Het ligt allemaal zo voor de hand om daar grap over te maken. Maar goed. Kijk, er staat bij. Hij bracht haar tot Adam, vers 23. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Dat is alleen deze maal maar, want de volgende vrouw moest gewoon geboren worden. Hè? Dat weet u toch, hè? Maar deze eerste vrouw had een wat andere afkomst. Deze keer. Deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees, men zal haar maninne heten Isha, omdat zij uit de man genomen is. En de aardigheid ervan is dat deze woorden letterlijk geciteerd worden later in Efeze 5, waar ze verklaard worden. En daar kun je dus lezen hoe dat zat met Adam feitelijk. De hele kwestie is deze. Adam is een type van de Heer Jezus Christus, van de Messias. En terwijl die zich teruggetrokken heeft, of hoe zeg je zoiets? Slaapt, maar daar trekt u misschien de verkeerde conclusies uit. Efeze 5. Terwijl de Christus voorlopig verdwenen is van het aardse toneel en zich teruggetrokken heeft in de verborgenheid van de hemel, wordt niettemin uit hem de gemeente, zijn vrouw, geformeerd. En dat staat dan uiteindelijk in Efeze 5. Opdat Christus zich die gemeente zou voorstellen, en de gemeente aan hem voorgesteld wordt, een gemeente, vers 27, die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk, alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die beeldspraak, die zou je moeten kunnen begrijpen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want ze zijn immers één. En de vrouw wordt geacht voortgebracht te zijn uit het lichaam van de man. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de gemeente. Voor de duidelijkheid, schrijf het maar in de kantlijn van je aantekeningen. Dit soort schriftgedeelten maakt het volstrekt onmogelijk. Het is wat sterke taal, mijnerzijds, maar oké, dit soort schriftgedeelten maakt het onmogelijk om te beweren dat de gemeente de bruid van Christus is. Dat is niet zo, dat kan niet, wij zijn getrouwd namelijk. We zijn niet bruid als gemeente. De gemeente is het lichaam van Christus en dus vrouwelijk ten opzichte van Christus en eventueel dus de vrouw van Christus. Bovendien, waar het nieuwe verbond een huwelijk geacht wordt te zijn volgens de oud-testamentische profetieën, en wij onder het nieuwe verbond leven, is het dus sprake van een huwelijk en dus van gemeenschap. En voordat wij onze cultuur begonnen af te breken, was het zo dat de bruid is zolang ze nog niet gemeenschap heeft met de bruidegom. En als die gemeenschap er wel is, is het niet meer bruid en bruidegom, dan is het man en vrouw. Die heb je toch, hè? Ja. Mijn vader placht altijd te zeggen, die hele kwestie van de gemeente bruid of niet, hij zei, ach, het maakt niet zoveel uit. Er zijn er weinig die daar conclusies uit trekken. Maar het probleem is dat met zo'n opvatting, met zo'n leer, met zo'n terminologie, feitelijk de gemeenschap tussen de gemeente en de Heer ontkend wordt. En dat gebeurde niet ongemerkt, dat gebeurt gemerkt. Let u op. Als men de gemeente beschouwt als de bruid van Christus, volgt bijna ogenblikkelijk dat omdat wij de bruid zijn, moeten we ons netjes wassen, netjes aankleden, parfumeren. Want we moeten straks voor de Heer verschijnen en dan moeten we er toch een beetje op de trouwdag een beetje netjes uitzien. En dat is een noodlottig misverstand, want wat de Bijbel erover leert in dit schriftgedeelte is dat de Heer voor zijn gemeente zorgt. Niet omdat hij ooit een keer in die gemeenschap met die gemeente wil komen, maar omdat er al lang sprake is van die gemeenschap. Het is zijn vrouw, namelijk zijn lichaam. Hebben die nog? Of was ik nou te snel? Dat is een beetje buiten het onderwerp feitelijk nu, maar vooruit. Hè? Wij leven in gemeenschap met de Heer en Hij zal ons reinigen. Hij zal ons heiligen, staat hier ook en op vele andere plaatsen. Hij zal ons zonder vlek of rimpel aan zich voorstellen enzovoort. Dat moeten wij niet zelf doen. Nou goed. En dan staat er, vers 30, want daar gaat het natuurlijk om. Want wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik spreek over Christus en over de gemeente. In de vertaling is het wat zwakker uitgevallen. Ik weet niet of het bewust was of niet, dat doet er ook niet toe. Maar die schuingedrukte woorden, die laat je gewoon weg. En dat woord zeggen, dat verander je in spreken. Want anders krijg je geen goed Nederlands, althans geen goed modern Nederlands. En op is hetzelfde als over. Het is eigenlijk ook hetzelfde woord. De P en de V. De P van op is de V van over. Het is precies hetzelfde woord. Op is de afkorting van over eigenlijk. En over is het oorspronkelijke woord. Over. Hover. Hoovering. Heber in het Hebreeuws. Over. En daarna ook het veer. In de zin van het overzet veer. Dan ga je ergens over. Ik spreek over, zo moet je hem lezen dus, hè. Deze verborgenheid is groot, doch ik spreek over Christus en over de gemeente. Ja, Paulus, maar hij citeerde uit Genesis 2. En dus, Genesis 2 spreekt over Christus en over de gemeente. Want heel de uitdrukking, die twee zullen tot één vlees zijn, en zeker die van vlees van zijn vlees en been van zijn benen, is ontleend aan Genesis 2. En daar gaat het maar om. Met andere woorden, de schepping van Eva uit Adam is meteen daar al een uitbeelding van de vorming van de gemeente uit Christus. En de gemeente is dus tegelijkertijd ook in Christus, is in gemeenschap met hem, is vlees van zijn vlees en de been van zijn benen enzovoort. En bovendien, Eva, nu ik het er toch over had, Eva is de enige vrouw die ik ken die wel getrouwd was, maar nooit de bruid was. Die kwam getrouwd en wel ter wereld. Lost een boel problemen op, zuster, ja. Ben je dat vast gepasseerd, de moeilijkste tijd van je leven, nietwaar? Hoef je niet meer te kiezen, enzovoorts. Maar over die eenheid van man en vrouw hebben we het dus nu wel weer uitgebreid gehad, hè? En ik sla nu Efeze 5 gauw weg om niet bij het onderwerp zelf te hoeven blijven. Maar daar wordt wel degelijk de relatie van gemeenschap tussen de Heer en de gemeente, tussen Christus en de gemeente, tussen hoofd en lichaam, tot voorbeeld gesteld voor de gemeenschap van de gelovige man en vrouw in hun huwelijk. Dat is een zeer hoge norm. En heb niet het lef het andersom te zeggen, want dat kom je ook nog tegen. Hè? Dan zeggen ze, nou ja, de relatie tussen Christus en de gemeente wordt vergeleken met die van man en vrouw. Dan denk ik, nou, dan is het niet best gesteld. Als ik zo om me heen kijk. Toma. Toch? Dat is, zo is het niet. Wij redeneren vanuit onszelf. Maar zo is het niet. Het is andersom. Er wordt uiteraard van God uitgeredeneerd, omdat alle dingen nou eenmaal ook van God uitgeschapen zijn. Hij is de norm. En als je wil weten hoe dat zit met man en vrouw, dan heb je als voorbeeld, wat niet nagevolgd moet worden, de Heer in Israël. Opdat wij niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid zouden vallen. Dat is een totaal mislukt huwelijk onder de wet. Was niet te handhaven. Mede omdat het van bovenaf opgelegd was. Verplichtingen. Daar komt niks van terecht. Maar onder het nieuwe verbond, daar ligt die situatie anders. Wij, die behoren dan tot die vrouw, zal ik maar zeggen, die gemeente, wij hebben zijn leven in ons ontvangen. Wij zijn uit hem en daarom zijn we één. We zijn per slot van rekening ook familie van elkaar. Mag je het niet meer zeggen, want dat, nou goed. Maar zo is het wel. Dat wil zeggen, dat hoort ook inderdaad bij elkaar. Dat sluit op elkaar aan, omdat het grotendeels al één is. We hebben het leven van Christus in ons. Zo moeilijk mag het niet zijn om de Heer te dienen. En als u daarna zegt, bij man en vrouw ligt dat toch iets moeilijker. Die liggen vaak erg ver uit elkaar. Dan zeg ik, ja, dat is zo. Maar goed, je bent niet uitgehuwelijkd door je ouders of door wie dan ook. Je hebt het zelf voor kiezen gehad, denk ik. Had je maar beter moeten kiezen. En als je verkeerd gekozen hebt, ja, dan zit je erbij. Ik bedoel, ik weet het niet. Wat moet ik daarvan zeggen? Die norm, die hoge norm, die verandert nou eenmaal niet. En dat is waarover hier gesproken wordt. En dan laat ik toch snel terug naar 1 Korinthe 11. Waar dan staat in vers 8, want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit de man. Dat is alleen te begrijpen als je hem terugplaatst in Genesis 2, vers 18 en wat er verder volgt. En daarna komt hij nog een keer, want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Dat wil zeggen, terwille van. De man is niet geschapen als hulp voor de vrouw is geschapen als hulp voor de man. En dus terwille van. En de keuze van het woordje om is toch heel aardig, want we denken nou toch wel eens over woorden na. Om wil zeggen eromheen. Als je het plastisch toepast, zal ik maar zeggen. Het is eromheen. Het is de veruiterlijking van. Maar veruiterlijking is altijd het vrouwelijke en het vrouwelijke is het uitwendige. En wat je onder uitwendig wil verstaan, ja, dat heeft vele kanten. Verstrekkend. Maar tegelijkertijd betekent het terwille van en om enzovoorts. En ik lees meteen vers 11. Vers 10 kom ik zo op. Nochtans is nog de man zonder de vrouw, nog de vrouw zonder de man in de Here. Want man en vrouw worden bij het aardse recht niet meer, maar naar Gods maatstaven gerekend als één. Nou ja, dat is de norm. Niettemin hebben ze beide een persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar ze hebben ook een persoonlijke verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Nochtans is nog de man zonder de vrouw, nog de vrouw zonder de man in de Here. En nog een keer, want gelijkerwijs de vrouw uit de man is, net als in vers 8, en terugverwijzend naar Genesis 2. Alzo is ook de man door de vrouw. En let op, dat had kunnen staan uit, alleen niet terugverwijzend naar Genesis 2, maar terugverwijzend naar wat er daarna volgde, uiteraard. Want iedereen weet dat mannen uit vrouwen geboren worden. Het is zelfs een Bijbelse uitdrukking. En die een paar keer herhaald wordt. Maar er staat niet uit, er staat door. En neem dat maar zo letterlijk mogelijk. Kijk, voor de hand had gelegen dat aangezien er staat gelijkerwijs al zo. Voor de hand had dan gelegen dat er staat gelijkerwijs de vrouw uit de man is. Al zo is ook de man uit de vrouw. En nu de staat niet uit, maar door, krijgt het vanzelf enige klemtoon. Want de oorsprong van de man is namelijk ook gewoon in de man. Als de verwekker, de vader om zo te zeggen. De man wordt in de vrouw verwekt en komt door de vrouw heen, als het ware, ter wereld. In ieder geval, dat is de Bijbelse gedachte en daar houden we het maar op. Daarna moet ik het hebben over vers 10. Namelijk, daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben om der engelen wil. Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben. Dat, langzamerhand is dat niet problematisch meer. Het is beeldspraak natuurlijk, want zoveel macht is het hoofddeksel niet. Maar het punt is dat het de uitdrukking is, op symbolische wijze dus, want hoe heet het anders? Het is de symbolische uitdrukking van de macht waaronder men staat. En dat heb ik vorige keer al toegelicht. Ik heb vanavond al wat toegelicht. Ik vind het niet nodig meer om dat nu nog te doen. Het enige omstreden gedeelte is om der engelen wil. En dat is inderdaad tot vandaag niet duidelijk. Mij ook niet. Ik kan u vertellen wat voor ideeën erover bestaan. En dan laat ik de absurde maar buiten beschouwing. Maar een betrekkelijk eenvoudige gedachte is natuurlijk toch dat het gaat om engelen in de zin van hemelse wezens. Al moet ik eerlijk zeggen, dat weet ik nooit helemaal zeker. Want het woord engel zelf, zonder context, betekent gewoon een boodschapper. De algemene betekenis. Kan nog een koning zijn ook. En dat is weer zo omdat een koning een boodschapper is van Gods wegen. Van Gods wegen gezonden is geworden. En als koning heet hij Melech. En als engel heet hij Malach. Maar dat is onzin. Het zijn gewoon dezelfde drie medeklinkers in het Hebreeuws. Maar elke menselijke boodschapper, bode, heet ook zo. En ik vind in de Bijbel wel schriftplaatsen waar sprake is van een engel. In de vertaling, in de Statenvertaling, waarbij het toch zonder meer duidelijk moet zijn dat het gaat om een mens. Dat wil zeggen niet om iemand uit de hemel, maar gewoon een menselijke boodschapper. Maar als het over engelen gaat, in de zin van hemelse wezens, dan moet ik u zeggen, dat moet dan blijken uit de context. En meestal blijkt dat ook wel. Maar in dit geval blijkt dat dus niet, lijkt mij. Ik zou niet weten hoe dat zou moeten blijken. Dat is vaak genoeg nagezocht trouwens, maar ik kan het ook niet vinden. Het neemt niet weg dat de Bijbel wel degelijk leert dat wij vergezeld worden van engelen. Wij als gelovigen. In elk geval worden engelen uitgezonden als gedienstige geesten ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen, met dank aan het laatste vers van Hebreeën 1. Men heeft er eventueel ook zelfs afgeleid het idee van dat iedere gelovige, of wellicht elk mens, een eigen engel zou hebben. Nou ja, dat een engel, dat elk mens het eigen zou zijn van elke engel, of hoe je dat maar zegt. Daar komt het idee van de engelenbewaarder vandaan. De beschermengel heet dat. De engelbewaarder is Rooms-Katholiek, geloof ik. Hè? En protestanten noemen het een beschermengel. Bij Rooms-Katholieken is hij altijd aanwezig. Bij protestanten, heb ik de indruk, is hij er alleen als nodig is. De beschermengel, incidenteel. Meestal noemen we het dan een beschermengeltje. Omdat we het toch niet al te serieus nemen, die gedachte. Maar meer weten wij daar niet van. Die engelen zijn met ons. Dat is zo. Dat geloof ik wel, ja. Ze hebben wat met ons van doen. Ze bewaken ons, bewaren ons. Dat wil zeggen, die komen, die schieten te hulp als zij vinden dat het nodig is. Of als het hun gezegd wordt dat het nodig is. Alleen wij zijn niet degene die dat dan zeggen. Want ze staan niet in onze dienst, dat weet u toch, hè? Het zijn gedienstige geesten. Ze worden uitgezonden door God zelf. Dan wel door Christus zelf, zo u wilt. Maakt geen verschil, betekent gewoon van bovenaf. Van een hoger gezag. En, nou ja. Ze zijn met ons blijkbaar. Op een of andere wijze. Daar is genoeg Bijbels materiaal voor. Dat wil zeggen, er zijn genoeg schriftplaatsen voor waar dat uit zou kunnen blijken. En het idee is dan, in verband met dit vers, dat als wij als gelovigen samenkomen, zijn ook de engelen bij ons. En terwille van de engelen moeten de vrouwen dan het hoofd ongedekt houden. En dan zegt u, hopelijk nu, dat is een mooi verhaal, maar ik begrijp er geen klap van. En dan zeg ik, ik ook niet. Hè? Waarom moet dat voor die engelen dan? Geen probleem met dat die engelen bij ons zijn, maar waarom moet dat voor die engelen dan? Oké, zoeken we nog even verder, want we hebben dan ook nog in de Bijbel gevonden dat de engelen ook nog, aangezien die op een of andere wijze van tamelijk mannelijke kunnen zijn, in ieder geval niet van vrouwelijke, kunnen heet dat, ja. Dus het is een mooier woord dan seksen. Ze zijn van mannelijke kunnen. Is het wel eens gebeurd dat ze zich door vrouwen hebben laten verleiden? Dat is Genesis 6 waar ik niet op in wil gaan gewoon. Dat is een heel apart verhaal weer, hè. De zonen gods, engelen, ja. Daar staat het woord engel niet eens, maar dat zijn ze. Dat zonen gods ingingen in de dochter der mensen. Want hoe, dat weet u misschien. Engelen kunnen op aarde verschijnen in een gedaante. En dat is dan een mannelijke gedaante. Met nog iets anders, met meer alleen mannelijk dan alleen de gedaante. Ze gaan achter de vrouwtjes aan. Dat is wat gebeurd is. Misschien nog wel, weet ik niet. Wordt in het midden gelaten in de Bijbel. Dat het in de toekomst weer zal gebeuren, ja. Want in de toekomst wordt Satan en zijn personeel, dat zijn allemaal engelen, worden op aarde geworpen. En als een engel op aarde geworpen wordt, dan verschijnt hij hier in een mannelijk lichaam. En de kans dat ze dan weer achter de vrouwtjes aangaan is vrij groot. Want de Bijbel zegt dat zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. En zo was het in de dagen van Noach. Genesis 6, dus ik verwacht in de toekomst op aarde buitenaardse mensen, mannen, zijn wij hier weg, maar vooruit. En die, ze doen nog wat meer dan alleen achter de vrouwtjes aangaan, maar dat, goed. Goed, dan moeten die vrouwen dus in de samenkomst, moeten een bedekking over het hoofd hebben, maar begrijpt u het nu? Je kunt zoeken, dat hebben anderen ook gedaan, maar je komt gewoon nergens. Bovendien, waarom zou het dan alleen in de bijeenkomst moeten en niet daarbuiten? En eigenaardig genoeg, na dit soort uitweidingen, kom ik bij iets heel simpels terecht. Maar ik kom bij iets heel simpels terecht. Waarom zou het woord engel nou niet gewoon de betekenis hebben van boodschappen? Dat betekent het in het Grieks. En ook eventueel in het Hebreeuwse woord in het Oude Testament. En waarom zou de boodschapper nou niet gewoon degene zijn die met het woord staat te dienen in de bijeenkomst van gelovigen? En dan zegt u, zijn die lui dan niet te vertrouwen? Gaan die dan achter de vrouwtjes aan? Zeg ik, nou, laat ik het dan zo, daar wil ik het dan niet over hebben. Maar ik kan het wel in één zin zeggen. Je kunt er wel degelijk als mannelijke spreker door afgeleid worden, hoor. Het zijn gedachten wat je allemaal soms ziet in zo'n zaal. En sommigen trekken de aandacht. En vrouwen. En soms ook bewust. Absoluut. En ik denk dat het daarover gaat, eerlijk gezegd. Dat zal. En meer wil ik er niet van zeggen, want ik denk niet dat dit de plek is om erover te zeggen. Om er vanaf de lessenaar iets over te zeggen. Maar je kunt als man knap afgeleid worden, ja. Dat gebeurt nou eenmaal. En dat moet er dus niet zijn. Nou, dat lijkt me voldoende genoeg. En eerlijk gezegd, ik denk dat dat gewoon de verklaring hiervan is. Waar normaal gesproken de vrouwen bedekt. Ja, tot en met de enkel, ja. Waar vrouwen bedekt door het leven gaan, waar je ze zo tegenkomt, waar dan ook. En dan kom je ineens in een bijeenkomst van gelovigen onderling en dan is die bedekking ineens weg. Nee, niet helemaal, maar toch wat verder dan normaal gebruikelijk is, zal ik maar zeggen. Dat kan inderdaad afleidend zijn. Is dat dan niet afleidend voor de andere mannen? Ja, maar die zijn allemaal gericht op de spreker. Maar de spreker, degene die spreekt, is altijd gericht, anders doet hij het niet goed, op de mensen die voor hem zitten. Of staan, of hangen, of liggen, weet je veel. Maar daar is hij op gericht. Dat zit hij. En het lijkt me ook dat, ik heb nooit pedagogie gestudeerd, maar het lijkt me als je dat leert, dat je gezegd wordt van, denk erom dat als je les geeft, dan moet je opletten hoe de mensen reageren. Kijk ze aan en let op, vooral de zwakke leerlingen, of ze begrijpen wat je zegt, hoe ze reageren, enzovoort. Je ziet al die mensen. En dan sta je te spreken en denk je, wat zie ik daar nou? Dat mag je dus niet doen in dit gebaren. Wat zie ik daar nou? Strak in de plooi houden en zo. Meer zeg ik er niet over. Maar ik heb talloze voorbeelden van bij de hand, hoor. En niet alleen van mezelf, om zo te zeggen. Ik denk dat het dat is. Maar daar wordt ook niet het meeste gewicht aangegeven in dit vers. Het meeste gewicht wordt gegeven aan de eerbaarheid. Kent u dat woord nog? Aan de eerbaarheid van de vrouw. En die eerbaarheid heeft van doen dat ze weet wat haar positie is. En de eerbaarheid van de man, en daarmee kom ik bij het hoofdonderwerp terug, eerbaarheid van de man, die ook zou weten wat zijn positie is. Hij zou met ongedekte aangezichten naderen tot de Heer. Met niets ertussen. Niets om zich achter te verschuilen. En vandaar het gebaar van het afzetten van het hoofddeksel. Dat doen mannen ook niet, want die gaan ook zonder hoofddeksel in het openbare leven. Dat was vroeger ook niet zo. Dus tegenwoordig als iemand een hoed of hoed draagt, dan is dat al gek. Zo opvallend. En pet kan nog, maar dat is vaak uit balorigheid. Om anders te zijn dan anderen. En daar blijft het dan ongeveer bij. Maar als normaal kledingstuk zijn die dingen allemaal verdwenen. Dus wij mannen, helaas, wij kunnen het hoofddeksel niet afzetten. Ook niet als gebaar van groet of van heiligheid. Zal ik maar zeggen, men nadert tot de Heer, men doet het hoofddeksel af. En soms vind ik dat wel eens jammer, ja. Ja. Het gebaar, moet een gebaar achterwege laten. Het lijkt mij toch echt niet zo verkeerd dat je met hoed op over straat gaat op zondag en de kerk binnenloopt of bij de kerk aankomt en naar binnen gaat en je hoofddeksel afzet. Ik nader voor de Heer. Of men dat er nog bij denkt waar het wel gebeurt, ja, dat weet ik niet. Dat doet er niet toe. Ik beveel u ook niet aan om ineens op zondag een hoofddeksel op te zetten. Dat moet je de hele week dragen, vind ik. De hele tijd lang heb ik dat gedaan. Jarenlang. Maar ja, je loopt zo opvallend door de straat. Dat kan je niet meer doen eigenlijk. Dus die hoeden liggen allemaal op mijn boekenkast. Maar goed. Maar zo werken die dingen nou eenmaal. Hè? Is toch mooi? En als je iemand kunt groeten, je loopt niemand voorbij. Of dat is toch mooi als je even je hoed kunt lichten of niet? Dat doet niemand om me dragen. Maar men kijkt elkaar niet aan. Niks. Men groet niet eens. Men loopt er op straat langs heen. En als dat een beetje moeilijk gebeurt, dan kun je een vloek horen. In plaats van een groet. Toch? Dat is mooi, toch? Even goed zo. Nou ja, toch maar. Dat is eervol om dat zo te hebben. Dan hebben wij bovendien nog vers 13. Oordeelt gij onder uzelf? Is het betamelijk dat de vrouw ongedekt God bidde? U weet dat het antwoord moet zijn nee. En ik weet en u weet dat we allemaal het antwoord geven, maakt ons niet uit. Toch? Nou ja, daar laat ik het dan maar bij. Het is jammer. Of leert u ook de natuur zelf niet dat zo een man lang haar draagt, het hem een oneer is? Het antwoord is, wij leren niks meer uit de natuur. En daarna hebben we een discussie over hoe lang is lang en hoe kort is kort. Dan zijn we weer bij verhoudingen aangeland. Dat weet ik veel, dat kan ik niet zeggen. Dat leert ons niet meer, nee, denk ik. Maar zo een vrouw lang haar draagt dat het haar een eer is, omdat het lange haar voor een dekselhaar is gegeven. Nou, wat ik geleerd heb in de praktijk is dit, dat alle vrouwen graag lang haar zouden dragen, maar aangezien het veel te veel werk is om het een beetje in fatsoen te krijgen, maken ze het zo kort mogelijk. Wat net nog door de beugel kan, zal ik maar zeggen. Zo'n vrouw lang haar draagt dat het haar een eer is, omdat het lange haar voor een dekselaar is gegeven. Wat je eruit lezen moet, is dit. Hoe komt het dat wij vinden dat het een eer is voor een vrouw om lang haar te... Niet zeggen, dat vinden wij niet. Dat is het punt niet. Hoe komt het dat wij vinden dat het een eer is voor een vrouw om lang haar te dragen? Omdat wij geacht worden min of meer van nature, van binnenuit te weten dat het haar voor een deksel gegeven is. En dat is eervol. Het schijnt dat ik vers 14 heb overgeslagen. Vers 14, waar staat of leert u ook de natuur zelf niet dat zo een man lang haar draagt, het hem een oneer is. Ja, dat is waar, dat vind ik ook, ja. Dat ziet er niet uit. Maar het is algemeen geaccepteerd tot vandaag dat vrouwen dragen het haar langer dan de man, in elk geval. Ik hoop dat het ondanks alles goed overkomt waar het hier over gaat. De essentie van het verhaal is, de bedekking is weggenomen. Ik heb je aan het begin gezegd, vorige keer ook, het gaat niet over dat de vrouw ongedekt hoofd heeft, maar dat de mannen ongedekt hoofd hebben. Want die bedekking is weg. Dat is ook het thema in 2 Korinthe 2, 3 en 4. Wij kennen de Heer aangezicht tot aangezicht en wij leven niet onder de wet of andere eerste beginselen der wereld enzovoorts. We zijn in gemeenschap met de Heer gebracht en dus gaat die bedekking weg. En diezelfde gedachte wordt ontwikkeld in het gedeelte vanaf vers 17, de tweede helft van 1 Korinthe 11. En wordt daar ook niet specifiek genoemd, maar die moet daar toch uit duidelijk zijn. Het punt is namelijk dat wij wel een maaltijd kennen, maar toch, het paaslam is daar niet meer. Dat is een van de essenties van wat wij het avondmaal noemen. Het is niet meer een maaltijd. En wat we over hebben, brood en wijn, is van na de maaltijd. En dat staat er ook. In beide gevallen gaat het om iets dat weggenomen is. En wat er weggenomen is, heeft van doen met het oude verbond. Want dat is wat weggenomen is. En als het weg is, blijft over het nieuwe verbond waaronder wij leven. Nou goed, vers 17. Dit nu, hetgeen ik u aanzegge, prijs ik niet, dat gij niet tot beter, maar tot slechter, vertaald met erger, samenkomt. Men komt bij elkaar als gelovigen om daar beter van te worden, wat dat ook wezen mogen. Wij komen bij elkaar als gelovigen om ons te stellen onder het woord, om te beoefenen wat in Handelingen 2 heet de gemeenschap der heiligen. Daar zouden wij trouwens in volharden en dus ook in de leer der apostelen en de gebeden enzovoorts. Maar in plaats van dat de bijeenkomsten van die gelovigen in Korinthe dat dat nuttig was tot opbouw, tot stichting, met de uitdrukking uit hoofdstuk 10, werkte het precies andersom. Het waren nogal liederlijke bijeenkomsten en het werd van kwaad tot erger, staat er. Gij komt tot erger samen. In de eerste plaats vers 18, er ontstaat kennelijk ruzie, oneenigheid onder de gelovigen. Want eerstelijk, ten eerste, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u, en ik geloof het ten dele. Over die scheuringen hebben we het al eerder gehad, of heeft Paulus het al eerder gehad, in hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 3. Want onder hen is nijd, twist en tweedracht, vleeselijkheid. Want de een zegt ik ben van Paulus en de ander zegt ik ben van Apollos enzovoort. En dat is vleeselijk. Ik las het uit hoofdstuk 3 vers 2, maar het staat in hoofdstuk 1 vers 12 al. Dus het maakt een belangrijk deel van de brief uit om zo te zeggen. Het is in ieder geval een belangrijke achtergrond van de brief. Er zijn scheuringen onder hen. Paulus zegt ik geloof het ten dele. Want daarna zegt hij, want er moeten ook ketterijen onder u zijn. Je kunt je afvragen, hoezo geloof het ten dele? Gelooft hij dan niet wat hij ervan gehoord heeft? Ik denk dat je het zou vertalen met vertrouwen in plaats van geloven. Ik roep altijd al, als je het woord geloof tegenkomt en je begrijpt niet waar het over gaat, vervang het dan door vertrouwen. Want het is hetzelfde woord in de grond. En andersom zeg ik het trouwens ook. Hè? En ik ben geneigd het hier ook te doen. Ik vertrouw het in delen. Op de wijze van waarop wij zeggen. En toch vertrouw ik het niet. Of er gaat iets mis hoor je. En dan zeg je nou maar ik heb er wel vertrouwen in. Komt wel goed. En ik heb de indruk dat Paulus hier zegt. Want het is mijn persoonlijke indruk. Dat Paulus hier zegt. Nou ja voor een deel heb ik er toch wel vertrouwen in. Dat ligt hij namelijk toe in de volgende verse. In de eerste plaats, het is een mogelijke opvatting van het vers zelf, van de uitdrukking zelf, maar hij ligt het ook toe. Want hij zegt, want er moeten ook ketterijen, dat is, er staat gewoon het woord voor dwaalleren. Maar ja, het is geschreven, vertaald in de dagen van de reformatie, en daar kon je dat woord ketter en ketterijen overal horen toen, hè. Er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Waarmee de apostel zegt dat het nog niet zo'n slecht ding is hoor, die ketterijen. Want dan weet je tenminste wie er oprecht is en wie niet. Op een andere plaats wordt trouwens gezegd dat het ook andersom werkt, dat de onoprechten openbaar worden, dat is in 1 Johannes, dat zal dus waarschijnlijk zijn 1 Johannes 2 vers 19. Want dat vers is hier afgedrukt. Erbij. Ja, er staat op dat de onoprechten openbaar zouden worden. Zo is het maar net. Soms is het goed dat er met opruiming gehouden wordt. Dat is de positieve manier om het te zeggen. Ik zeg het uiteraard met grote aarzeling, want het is nooit prettig. Opruiming sowieso niet, vind ik ook. Ook opruiming in huis bedoel ik maar. Hè. Je moet af en toe eens wat spullen wegdoen. En dat doe ik, als ik het doe, is het ook met bloedend hart. Je gooit een stuk van je leven weg, toch? Een stuk herinnering, een stuk associatie. Je hebt die dingen niet nodig meer. Je gebruikt ze niet meer. Je zult ze niet meer gaan gebruiken. Maar om ze nou weg te doen, mensen, dat, ja. Ik vind het toch moeilijk, hoor. Eerlijk gezegd. Nee, voor conservatieve mensen zoals ik is dat moeilijk. Ja. Ja. En voor oppervlakkig levende mensen is het geen enkel punt. Als ze weer wat nodig hebben, kopen ze wat nieuws. Dat zijn dan ook nog de rijken onder ons. Daar hoor ik ook niet toe. Dus vooruit. Hè? En verder bestaan er ziekelijke afwijkingen op dit terrein waar we het ook niet over zullen hebben. Maar er moeten ketterijen onder u zijn, omdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Dat is eigenlijk ook de kerkgeschiedenis. Ik wilde het eigenlijk niet zeggen. Het woord ketter komt van Kataren. En Kataren is ongeveer de oudste groepering die men in de geschiedenis, in de kerkgeschiedenis noemt, van mensen die zich niet onderwierpen aan het gezag van de Rooms-Katholieke Kerk. Dat is al heel lang terug, hoor. Dat is meer dan 1000 jaar geleden, ja. De Kataren. En daar komt het woord ketter vandaan. Maar goed. Maar het is altijd zo geweest. De oprechten kwamen op een of andere... Vanzelf kan je niet zeggen, maar op een of andere wijze kwamen ze altijd wel in de openbaarheid. En dan volgt een nieuw hoofdstuk in de kerkgeschiedenis. Dat waren schismata, ja. Scheuringen. Ja. Vooral de moederkerk, want die noemde zich zo, vond dat heel erg. Ja, dat is ook voor te stellen dat ze dat vonden. Maar ja, dan hadden ze maar trouwer moeten wezen aan de Heer dan aan eventueel menselijke overheid. En dat is altijd een dilemma geweest in de geschiedenis. Begrijpelijk of niet, doet er nou verder niet toe. Hè? Maar altijd zijn oprechten openbaar geworden en dat is het nut ervan. Vers 20. Als gij dan bijeen samenkomt, let op de dubbele uitdrukking. Bijeen is samen en samen is bijeen en er staat, als gij dan bijeen samenkomt en let op het verband met het voorgaande vers. Er waren ketterijen, scheuringen of hoe het maar heten mag, dat heet verdeeldheid en daarna is er sprake van bijeenkomen, samen, eenheid. En dan denken wij, ja, maar de avondmaalsviering is toch de uitdrukking van eenheid. En dan zegt de apostel Paulus, nou, dat is wel de bedoeling, ja. Afgezien van dat wij weten dat juist het avondmaal gebruikt werd als het instrument om scheuringen tot stand te brengen. Heel wat zogenaamde scheuringen zijn ontstaan juist door de avondmaalsviering. Denk even na. Ja, dat is van uiterst links tot uiterst rechts altijd zo geweest. En dat ligt voor de hand, juist omdat de avondmaalsviering een uitbeelding is van eenheid. En niet anders dan dat. Eenheid. Gemeenschap. Er zijn ook andere woorden voor eenheid en voor gemeenschap. Bijvoorbeeld leven. Maar goed, daar kom ik wel op. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten. In de eerste plaats, het is geen maaltijd, niet letterlijk. Dat staat ook in het volgende vers, want in het eten, wat het eten betreft, en ieder neemt tevoren zijn eigen avondmaal, waarbij je avondmaal tussen aanhalingstekens moet schrijven, want het woord avond heeft er niets mee van doen. Hoewel ze het in het Engels ook noemen, de Lord's Supper. Supper is heel laat op de avond, hè. Maar goed. Maar er staat, dat is niet des Heren avondmaal eten. In dit blad, het is geen maaltijd. Maar er staat, het is niet des Heren avondmaal. Het is namelijk niet de paasmaaltijd. En begrijp je me goed? Die paasmaaltijd is wel de oorsprong, om zo te zeggen, van wat wij tot vandaag het avondmaal noemen. Hoewel daar natuurlijk ook over gediscussieerd is. Kunnen we daar ook onderuit? Zou het ook iets anders kunnen wezen? En als je goed je best doet, maak je er wat anders van. Ik heb dat niet zo, ik lees gewoon wat de Bijbel daarvan zegt. Dat is niet zo heel veel. En dan blijkt dat die inzetting van brood en wijn wel degelijk plaatsvond na het vieren van de paasmaaltijd. En de paasmaaltijd, zoals ze zegt, was niet eten van brood en wijn, maar was eten van het paaslam, zoals dat voorgeschreven werd oorspronkelijk ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte in Exodus 12. Heb je die nog? Daarna lijkt het me verstandig om eerst met u te lezen wat er dan over gezegd wordt in de Bijbel. Dat is niet veel, dus daar zijn we dus redelijk snel mee klaar. En dat maakt het spreken erover daarna een stuk gemakkelijker. Hè? Wij vinden namelijk wat men noemt de inzetting van het heilige avondmaal, vinden wij in Matthäus, Marcus en Lucas. Dan heb je alles gehad. En daarna komt het alleen nog terug in 1 Korinthe 11. En daarna vind je nog ergens in Handelingen de uitdrukking brood breken of zo. Maar dat kan heel goed de aanduiding zijn ook van een gewone maaltijd. Daar is niet uit af te leiden dat het gaat om dit zogeheten avondmaal. Zij bleven volharden in de leer der apostelen, in de gemeenschap, leer der apostelen, en in de gebeden, in de breking des broods, staat er in Handelingen 2. Alleen het valt niet te bewijzen, wij vermoeden het wel hoor, maar het valt niet te bewijzen dat daarmee die avondmaalsviering bedoeld wordt. Nou goed, ik ga even dus naar Matthäus. Dat is in Matthäus 26. Matthäus 26. Vanaf vers 26 dacht ik. Nou ja, ik moet eigenlijk eerst vers 17 lezen. Matthäus 26 vers 17. En op de eerste der ongehevelde, de eerste dag van ongezuurde broden, kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: waar wilt gij dat wij u bereiden het Paasga te eten? En hij zeide: gaat heen in de stad tot zulk een en zeg meester enzovoort. Kortom, ze bereiden het Paasga, einde van vers 19. Met andere woorden, wij zijn hier terecht wel degelijk op het Paasga. En dat is officieel op de 14e van de eerste maand. Dat ga ik niet opzoeken, maar dat kunt u zo terugvinden in Exodus 12 en daarna in Leviticus 23 en dan nog wat plaatsen. Maar het is het Paasga. Met andere woorden, het is tijdens de ongezuurde broden. En let u goed op, ik zeg het maar één keer. Op de 14e van de eerste maand moest het zuurdesem weggedaan zijn uit de huizen van Israël. In de praktijk doet men dat dus tot vandaag op de avond van de 13e. Daar hebben wij de grote schoonmaak nog aan te danken. Het idee dat je het voorjaar het hele huis moet schoonmaken. Zwaar. 13e van de eerste maand, dat is maart, april ongeveer. Maar dan is zuurdesem weg. De 14e wordt het paaslam geslacht en gegeten, maar dan is er al geen zuurdesem meer in huis. En de andere dag, dat is de 15e, is de, ik zei het één keer, hè. De andere dag, de 15e, is de eerste dag van het zevendaagse feest van ongezuurde broden. Feest, zei ik. En even als commentaar, de 14e is geen feest, maar het is wel slacht en het eten van het paaslam. En de andere dag pas is het feest van ongezuurde broden, hoewel het ook genoemd wordt het feest van Pascha. Om voor de hand liggende redenen. En al die dagen is er geen zuurdesem aanwezig. Waaruit dus volgt dat het brood dat op de tafel stond en wat de Heer brak en zijn discipelen aanreikte, in ieder geval ongezuurd brood was. En dan lees ik vers 26. Op de 14e dus, hè. Als zij aten, nam Jezus het brood en gezegend hebbende brak hij het en gaf het aan de discipelen en zeide: neemt eet, dat is mijn lichaam. Dat laatste is uiteraard een metafoor. U weet wel wat dat is, een metafoor? Ja, dat is beeldspraak. Het is natuurlijk niet zijn lichaam, het is brood. Maar het stelt zijn lichaam voor. En dan heet het een metafoor. Een van de honderden stijlfiguren die er bestaan. En sommige moet je kennen gewoon. Anders kun je dit niet begrijpen. Ik zeg het benadruk omdat er tot vandaag discussie over bestaat of het letterlijk is. En hoe letterlijk het is. En het idee dat het een metafoor is, daar heeft men nog steeds in allerlei kringen grote moeite mee. Maar ik niet. Ik vind het normaal taalgebruik. Neemt eet, dat is mijn lichaam. Let op dat er niet staat dat voor u verbroken wordt. Het werd wel gebroken, maar normale mensen, dat zijn wij Nederlanders niet, ik wil het graag zo houden trouwens ook nog, maar normale mensen breken brood. Die breken er een stuk, of die snijden niet brood, die breken het gewoon af. en dopen het dan in de pindakaas of in de chocoladepasta of waar ze het maar in dopen. Een of andere saus, dipsaus, saus. Bittere sausen waren hier aanwezig, vragen maar aan de Joden, tot vandaag. En daarna eten ze het op. En in vele landen gebeurt dat. Gaat zonder bestek, je neemt gewoon een stuk van de brood af. Sterker nog, er zijn nog veel meer landen waar het brood zelf als bestek gebruikt wordt. Een plak brood en daarmee grijp je dan je gehaktbal of zo. Weet ik veel wat je ermee grijpt. Maar dat, ja, dat meen ik serieus, zoiets. Ik heb een grote moeite mee. Dan moet ik altijd denken aan die persik en een tonijn. Dan zie je dat met je druipende handen. En ik hou er niet van met mijn handen aan het eten te zitten. Maar goed, weet u dat ook weer. Hij nam ook de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien en zeide: drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed. En bloed is leven. Ik zeg het ook met grote stelligheid. Bloed is leven. Als je bloed kwijtraakt, raak je niet je dood kwijt, maar raak je je leven kwijt. En moeilijker is het niet. Vandaar dat bloed ook synoniem is met geest, want geest is ook leven. Geest en leven is dus één uitdrukking. Het zijn twee woorden voor precies hetzelfde. Bovendien zegt hij, dat is het bloed des Nieuwe Testaments. Dood des Nieuwe Testaments is überhaupt een onmogelijkheid, want het Nieuwe Verbond wordt alleen gesloten met degenen die eeuwig leven hebben ontvangen. Die leven onder het Nieuwe Verbond. Dat is dus het leven van het Nieuwe Verbond, eeuwig leven. En dus heet het ook bloed des Nieuwe Testaments. Het welk voor velen vergoten wordt, want wij worden geacht besprenkeld te worden met dit bloed, met dit leven van Christus. Ook dat is beeldspraak uit Petrus en uit Hebreeën 12 enzovoorts. Kortom, wij hebben deel aan het bloed, namelijk aan het leven van Christus. Bovendien worden wij gereinigd door zijn bloed. En dat staat niet over ongelovigen, echt niet, sorry. Echt niet. Dat staat over gelovigen die, omdat ze gelovigen zijn, gereinigd worden door het bloed dat zij immers hebben. En dat in hen is of aan hen werkt. En voor de goede orde, bloed voedt. Bloed brengt voedsel rond in het lichaam en voert afvalstoffen af. Vandaar dat we door het bloed gevoed worden, maar meer bekend is dat we door bloed gereinigd worden. En dat is precies wat je eigen bloed in je eigen lichaam ook doet. Maar dat is niet dood, dat is leven. En bloed, de beker met wijn is dus inderdaad een beeld van leven. Waarom ook niet? De Joden pakken een beker wijn, reiken het elkaar aan, nemen een slok en zeggen lechaim. Gai. Leven. Op het leven. Lechaim. Precies, dat is wat het is. Leven. Weet iedereen. Ook buiten de Bijbel, heel de wereld weet men dat. Ja, dat bloed een beeld is van leven. En dat wijn staat voor bloed en daarmee voor leven. Is geen enkel probleem. Alleen in een kerkelijke traditie heeft men er wat anders van gemaakt. Om redenen die mij ontgaan. En ik wil het ook zo houden, want ik wil niet weten wat daarachter steekt. In elk geval, meer staat er niet. Er staat alleen nog, dit is het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Wij krijgen een deel aan, zoals men deel krijgt aan de wijn die men drinkt. Aan het leven van Christus. Het wordt ons aangereikt en we nemen het tot ons. Moeilijker is het niet. Nog afgezien van het feit dat de maaltijd in het algemeen, elke maaltijd, any maaltijd, een beeld is van leven en gemeenschap. Altijd en overal in elke cultuur. Altijd zo geweest. Totdat we niet meer wisten wat dat eigenlijk is, symboliek. Omdat we materialisten geworden zijn. Maar dit was het. En dit was het in de nacht dat hij verraden werd, waaruit volgt dat hij gekruist werd op de 15e van de eerste maand. Dat was dus de grote dag, de eerste dag van het feest van Pascha, bijgenaamd de eerste dag van het feest van ongezuurde broden. Een vrijdag, kennelijk. Maar daar moet ik het verder niet over hebben. Dat was alles in Matthäus. Dan komen wij in Marcus hoofdstuk 14, vers 22 tot 26. Marcus 14. Waar wij eerst lezen in vers 12. Op de eerste dag der ongehevelde broden, wanneer zij het paascha slachten, zeiden zijn discipelen tot hem: waar wilt gij dat we heen gaan en bereiden dat gij het paascha eet? De eerste dag van het feest zou geweest zijn op de 15e, maar eerste dag van ongezuurde broden is niet de 15e, maar één dag eerder, de 14e. En daar staat in vers 14, ze moeten zeggen: de meester zegt, waar is de eetzaal dat ik het paascha, het paaslam, het paascha, met mijn discipelen eten zal. Het paascha dus. En vers 16, zij bereiden het paascha. Dat was het dus. En dan staat er, vers 22, en als zij aten, nam Jezus brood, en als, dat moet dus ongezuurd brood zijn geweest, en als zij gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En er staat niet dat voor u verbroken wordt. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien en zij dronken alle uit dezelfde. En hij zei tot hen: dat is mijn bloed, dat des nieuwen testaments, het welk voor velen vergoten, in de zin van uitgeschonken wordt. Dus wat je met vloeistoffen doet, uitgieten. Voorwaar, ik zeg u dat ik niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstok tot op die dag. Enzovoort, maar daar ga ik nou weer verder niet op in. Het is in hoge mate hetzelfde als in Matthäus 26. En hierna komen wij in Lucas 22, vers 7. En op de dag der ongehevelde, en de dag der ongehevelde broden kwam, op de welke het paascha moest geslacht worden. Dat is dus nog steeds dezelfde datum, de 14e. En dan komt hetzelfde verhaal, we moeten ze een plaats zoeken en zeggen: waar is de eetzaal dat ik het paascha met mijn discipelen eten zal? Dat is vers 11. En zij bereiden het paascha, vers 13. En dan vers 15. Ik heb grotelijk begeerd dit paascha met u te eten. En daarna vers 17. Als hij de drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij: neemt deze en deelt onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks totdat het koninkrijk God zal gekomen zijn. En hij nam brood en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende: dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Voor u gegeven wordt. Een beeld van mijn lichaam, dat is gewoon de gemeente dus. Hè? Doe dat tot mijn gedachtenis. Dat is opdat men zou denken aan de Heer die leeft. Ik weet wel dat in memoriam altijd gaat over iemand die overleden is. Maar dat klopt niet helemaal natuurlijk. Hè? Wij denken aan degene die leeft en die ons leven geeft, die ons voedt, brood en wijn voortbrengt. Heb ik het nog niet eens gehad over Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die dus net als Melchizedek brood en wijn voortbrengt. Na het slaan der koningen. Daar heb ik het dus niet over gehad. Maar ik wil het wel even noemen voor degene die dat na wil zoeken. Dat soort dingen. Dat is wat de Heer doet. Sinds zijn opstanding. Ons leven geven. Ons verbinden met zijn lichaam. Enzovoorts. Dan hebben we nog inderdaad Johannes 13 vers 1. Maar daar is weliswaar geen sprake van inzetting van het avondmaal, dat wordt daar gewoon overgeslagen, hoewel het is langste uiteenzetting is over die avond, 5 hoofdstukken lang namelijk. 13, 14, 15, 16, 17, ja. Maar het is wel die avond, en daarvan staat vers 13 vers 1, en voor het feest van Pascha, welke datum is het dan? Als je goed hebt opgelet, voor het feest van Pascha, nog steeds gewoon de 14e. Dus, en denk erom, dit is de spreekwoordelijke, het spreekwoordelijke verschil tussen Johannes en de andere evangelisten. Als mensen komen met, maar er zijn zoveel tegenstrijdigheden tussen de evangelisten, dan zeg je welke dan, en dan komen ze met deze. En het is er niet eens een. Dan weet ik nog wel andere te bedenken, die moeilijker zijn. Dit is vanzelfsprekend, hier staat het feest genoemd. En in al die andere schriftplaatsen niet. Weet het, gewoon de eerste dag van ongezuurde broden. Nu staat er voor het feest van ongezuurde broden. Maar het feest begint pas op de 15e. Nee, als je Exodus en Leviticus 23, Exodus 12 netjes leest, blijkt dat daar ook. Maar hier blijkt het ook, dus. Het is gewoon de 14e, paasmaaltijd. Jezus wetende dat zijn uren gekomen was enzovoort. En dan gaat het over wel degelijk vers 2 als het avondmaal gedaan was. En dan wordt Judas genoemd enzovoort. Maar in plaats van inzetting van het avondmaal vinden we hier de gelijkenis van de wijnstok. De wijnstok en de ranken. Spreekt over de eenheid daarvan. Maar verder niet meer over brood en wijn. De enige andere keer dat dat nog voorkomt in de Bijbel is 1 Korinthe 10, waar we al waren. En daarna 1 Korinthe 11. Maar ja, ik moet niet ophouden, dus ik moet toch maar afsluiten met te zeggen wat in 1 Korinthe 10 staat. Namelijk, wat daar staat, is in vers 16 de drinkbeker. Is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? En het brood dat wij breken, is dat niet gemeenschap des lichaams van Christus? En dat bloed wordt geacht in dat lichaam te zijn, een lichaam bij elkaar te houden, om zo te zeggen. En dat lichaam is niet het lichaam van de Heer Jezus aan het kruis, want het zijn wij. Wij zijn dat lichaam. Het is dus de gemeente. Onder het nieuwe verbond. En dat bloed is dus het leven van het nieuwe verbond. Hier in 1 Korinthe 10 wordt bloed trouwens. Nee, niet in 1 Korinthe 10. Dat komt later. In 1 Korinthe 12 wordt het begrip bloed vervangen door het begrip geest. Wat fundamenteel hetzelfde is. Alleen bij bloed denk je veel meer aan voeding en reiniging. En als die oude heelmeesters, zo noemen die lui, die oude geneesheren uit de oudheid iets wisten, was dat dat de functie is van het bloed. En als een mens ziek was, zeiden ze, er zit veel rottigheid in het bloed, en wat deden ze dan? Ader laten, ja, lieten ze het bloed weglopen, zoveel mogelijk. Dat verzwakte je dan wel erg, maar dat gaf niet, je moest toch rust houden. En dan kon je het je tijd om nieuw bloed aan te maken enzovoorts. Of het werkt? Lijkt mij niet onwaarschijnlijk. Waarom zou het anders zoveel eeuwen volgehouden hebben? Maar dat bloed heeft een voedende werking en aan de andere kant een reinigende werking. Aan- en afvoer. En dat heeft men lang genoeg geweten, dat het zo is. En dat je zonder bloed inderdaad zonder leven zit. Ja, daar kwam... Ik zou zeggen, er kwam Abel al snel achter, maar ik weet niet of het Abel was of Kain die erachter kwam natuurlijk. Maar daar hoef ik toch niet meer over te zeggen, dat lijkt me een duidelijke zaak. En daarom, in 1 Korinthe 11 wordt gezegd dat weliswaar die Korintjes zogenaamd het avondmaal vierden, maar in werkelijkheid hadden ze hele maaltijden. Waarbij ze zich liederlijk gedroegen en waarbij ze vraatzuchtig tekeer gingen en zelfs dronken werden, want dat staat er allemaal in die verzen die we nog niet gelezen hebben enzovoorts. En Paulus zegt, ja, dat is niet waar het over gaat. Dat is onwaardig eten en drinken. Dan gebruik je het misbruik je het ten behoeve van de oude mens, terwijl het in werkelijkheid gaat om een symbolische maaltijd die ons zou bepalen bij onze werkelijke positie, onze gemeenschap namelijk met Christus en onze positie als leden van dat ene lichaam. En dat wordt uitgedrukt in dat wij inderdaad dat ene brood deelachtig zijn. En daarna zegt hij, nou jullie vieren dat. Zegt, oké, dat op zich, fundamenteel is dat niet verkeerd. Maar, zegt hij, je kunt het vieren, maar trek er dan wel de consequenties uit. Want anders doe je dat onwaardig. Hoe zeg je zoiets? Wel het Wilhelmus zingen, maar tegelijkertijd als landverrader optreden. Het schiet me zo gauw niks beters te binnen. Dat is onwaardig het Wilhelmus zingen. Dat is wat hij zegt. En hij heeft niks tegen het Wilhelmus zingen, heb ik begrepen. Toch? Mijn schilderende betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer? Vind ik nog zo slecht volkslied niet, hoor. Maar gedraag je er ook naar, dat is het hele punt. Je kunt het wel doen, maar het is een symbolische handeling. Gedraag je daar dan ook naar. Dat is de strekking niet alleen van deze Korinthebrieven, maar feitelijk van alle nieuwtestamentische brieven. Waar niet gezegd wordt dat we moeten proberen hemelburgers te worden of zo, maar waar gezegd wordt dat we hemelburgers zijn en we worden opgeroepen om dan ook daaruit de consequenties te trekken. De Heere waardig. Waardiglijk den Heere, waardiglijk Goden, waardiglijk het evangelie. Dat zijn de termen die gebruikt worden. Maar daar hebben we het later weer over. Want het is inmiddels de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Heere Jezus Christus, wij hebben reden om u te danken voor die grote zaligheid waarop wij mochten acht geven, ook vanavond weer. Voor die genade, de uitnemende rijkdom van uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u dat we mogen leren verstaan, dat u ons een plaats hebt gegeven in dat betere vaderland en dat u voor ons een erfenis bewaart in de hemel. Dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht en dat u ons daartoe inderdaad dat eeuwige leven, dat leven van het nieuwe verbond, geschonken hebt. Omdat het leven ook uitwerking zou hebben in onze dagelijkse wandel. In de eerste plaats op ons denken. Opdat we ons niet zouden richten op de gebruiken zoal in de wereld, maar in tegendeel ons zouden voeden met dat onvergankelijke, dat eeuwig blijvende woord van God, dat u ons zelfs zwart op wit hebt nagelaten. En we danken u dan dat we ook vanavond weer mochten samenkomen om dat woord te openen. Om ons te realiseren dat die wereld om ons heen van vergankelijke aard is, maar dat u degene bent die ons dat woord, dat onvergankelijke woord gegeven hebt, opdat wij daarop onze levens zouden bouwen, als op een rots. Dat we onze levens zouden bouwen op u, die zelf de gestalte gegeven hebt aan dat woord, omdat u de uitvoerder daarvan bent. We danken u daarom dat al Gods beloften in u ja en amen zijn en dat we ons in volle verzekerdheid des geloofs aan u mogen toevertrouwen, opdat u uw werk aan ons zou doen. Wees u dan ons nabij met uw kracht en genade, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.